Ik zit even in te prenten hoor. Het is voor mij zo lang geleden dat gewoon de zaal weer normaal zat. Ik vanochtend tegen Natanja zei, waar zaten wij vroeger altijd? Had je dat ook niet? We hadden allemaal van die kleine tweepersoons of éénpersoons of driepersoons zitjes, zodat we allemaal netjes bij elkaar uit de buurt bleven, zoals het hoorde. En nu we weer bij elkaar mogen zitten, had ik niet zo, waar zitten we eigenlijk? Ik wist het niet meer. Dus mocht je je afvragen, ik zit hier links voorin. Dat is mijn plekje. Dat vind ik een fijn plekje. Dat is een goed plekje. Dat is de beste plek om de Heer te dienen. Dus, maar ik vind het gewoon geweldig om weer de zaal vol te zien, eigenlijk zoals kerk bedoeld is, community. Weet je, bij elkaar ontmoeten, God groot maken, lief en leed delen, heerlijk eten samen. Gewoon zijn wie je bent en ontvangen van God, ontvangen van elkaar. Dus ik hoop ook dat je vanochtend gekomen bent ook om iets te geven. Weet je, want jij hebt iets te geven. We hebben geen consumers eigenlijk in het huis van God, oftewel mensen die alleen maar komen halen. We hebben mensen die toegerust zijn, die een gave van God hebben gekregen om te brengen, om elkaar op te bouwen, om elkaar te bemoedigen. Dus als je dat nog niet hebt, dan heb je nu ongeveer een half uur om even God te zoeken en zeggen, Heer, wat mag ik vandaag brengen? En als je geen eten meegenomen hebt, is geen probleem, dat hoor je al. Maar je hebt iets te brengen. Misschien is het een bemoedigend woord. Misschien is het gewoon even tegen iemand zeggen, hey, ik zie je. Hey, geweldig, hey, gaaf dat je er bent. Hey, weet je dat God van je houdt, weet je dat hij een plan met je leven heeft. Weet je, het hoeft niet allemaal heel groot te zijn. God die maakt het beschikbaar voor iedereen. Ook voor kinderen. Dus als het voor kinderen beschikbaar is, is het ook voor jou beschikbaar. Yes? Hey, zoals Natanja zei, we gaan inderdaad beginnen met een thema/serie. Dat moet zich nog uitwijzen. Weet je, we hadden dit op ons hart en ik weet niet wie een paar weken geleden naar Lead is geweest of thuis heeft gekeken. Yes, oké. Okay. Nou was voor ons ook weer zo'n bevestiging en we hebben hierna over doorgepraat en we hebben besloten om, of het woord van God is of dat we het zelf besloten hebben, ik weet niet, in de Bijbel zegt het ook wel eens van of het nou de Heer was of dat ik het zelf bedacht heb. Daar gaat het niet om, het gaat erom dat het goed is. Is dat we met jullie willen spreken in het thema rebuild. Herbouwen, rebuild. En dat gaan we een aantal weken doen, hoeveel weten we dus ook nog niet. Dat wijzigt elke week ook een beetje uit. Dat is zo fijn, hè? Dan heb je gewoon een beetje vrijheid om te spreken ook. Weet je. We hebben een lijn afgesproken en vrijdag belden we elkaar weer even van, zullen we het anders doen? We kunnen het ook anders doen. Ja, we kunnen het ook anders doen. Dus wat hebben we uiteindelijk besloten is, we zien het wel. We weten dat God dit leidt. We geloven dat op dit moment, die geloven niet alleen, dat merken we ook, er is een nieuw seizoen weer aangebroken. We hebben anderhalf jaar of bijna twee jaar hebben we heel vreemd kerk gedaan. We moesten alles opnieuw weer leren en dingen zijn omgevallen. En we geloven dat dit een seizoen wordt van herbouwen, van rebuild. En we gaan spreken vanuit het Bijbelboek van Nehemia. Misschien zeg je, ik ken Nehemia het verhaal helemaal niet. No sweat, dat wordt helemaal duidelijk. Je gaat hem nooit meer vergeten. Maar Nehemia die is geroepen om de muur om Jeruzalem weer te bouwen. Te herbouwen. En dat wil ik even heel duidelijk zeggen. Net als bij Nehemia ging hij naar Jeruzalem om de muur te herbouwen. De muur lag er wel. Hij moest alleen herbouwd worden. Als we die vergelijking trekken naar de kerk ligt niet in puin. De kerk is niet stuk. De kerk ligt niet kapot. De kerk is net zo sterk als voor corona. Nee, het is sterker door corona. Want wij zijn niet overlevers. In Christus zijn we meer dan overwinnaars. En dat symboliseert de kerk. In de afgelopen periode zijn wij als leefstemmen gegroeid. We hebben alfa's gedaan, weliswaar heel creatief. Maar we hebben ze gedaan en er zijn mensen die hebben Jezus ontmoet. Mensen zijn genezen. Mensen zijn bevrijd. Mensen zijn toegevoegd aan een gezin, aan de kerk. We hebben Welcome to Churches gedaan. Als je dat niet weet wat dat is, dat gaan we in november weer doen. Kun je leren wie Leef is en leren wij wie jou zijn. Weet je, we hebben ze gewoon gedaan en er zijn mensen geweest, online, fysiek. Alle vormen die we hebben gedaan, de kinderkerk online gedaan. Maar mensen zijn toegevoegd. Dus net als bij Nehemia kwam hij in Jeruzalem, daar komen we straks allemaal bij. En hoefde hij alleen maar de stenen die er al lagen, eigenlijk opnieuw op hun plek te zetten. En dat is eigenlijk waar wij het hebben over rebuild. Is als we gaan kijken naar de komende seizoen, als we kijken naar Nehemia, dan gaan we de stenen die er al liggen, de woorden die God gesproken heeft, de beloftes die hij heeft over Doetinchem, over leven en over jouw leven, die misschien ergens op de grond liggen, maar we gaan ze zoeken en ze gaan we terug in de muur zetten. Terugzetten op de plek waar God het bedoeld heeft. En dat doen we dus vanuit het Bijbelboek Nehemia. Dus als je een Bijbel bij je hebt, Nehemia. Maar die voelt je al aankomen, denk ik. Heb je die niet bij je, geeft niks, komt allemaal op het scherm. Maar het is wel even goed om even de context van Nehemia te weten waar we het over hebben. Het was een tijd waarin Israël dus het beloofde land in was gekomen. En dan moet je eigenlijk Genesis, Exodus, Leviticus, al die boeken daarvoor maar even lezen. Dan weet je een beetje hoe ze in het beloofde land zijn gekomen. God heeft een land beloofd, daar zijn ze in gekomen. Daarom heet het ook het beloofde land. En daar wonen ze samen en dat ging niet altijd goed. Op een gegeven moment splitsen ze ook. En dan zijn er 10 stammen in het noorden en 2 in het zuiden. Die noemen ze, het noorden noemen ze dan Israël en het zuiden noemen ze dan Juda. Maar als je dat leest in de Bijbel, denk je soms, wie is nou ineens weer Juda? En soms kan dat heel verwarrend zijn. En kun je zelfs afgooien van wat het eigenlijk wil zeggen. Daarom is het goed dat je naar de kerk komt. Amen. Zodat we dit soort dingen kunnen leren. Yes. In het noorden van Israël woonden dus 10 stammen, dat noemden ze Israël. En in het zuiden waren er 2, Benjamin en Juda, en die noemden ze Juda. En mensen verwilderden van God. Mensen liepen van God af. En op een gegeven moment zegt God ook, weet je, omdat je niet aan mijn woord houdt, omdat je niet in het pad loopt wat ik met je gepland heb, ga ik je helpen om weer terug te brengen, om back to the basics te komen. Om te zeggen, ik heb God nodig en niet afgoden en niet allerlei andere rotzooi. En dat doet God door middel van overheersing. Eigenlijk brengt hij dus volken, richt hij op in de omgeving. En het zijn de Assyriërs, en het zijn de Babyloniërs, en het zijn de Perzen onder andere. En die komen en die voeren eigenlijk de wil van God ook uit. En die verstrooit de Joden, de Israëlieten. En ze komen en ze vernietigen Jeruzalem. En de stammen worden weggevoerd. En door de Assyriërs worden de noordelijke stammen weggevoerd. En later de Babyloniërs, heel ingewikkeld. En op een gegeven moment worden de Babyloniërs worden weer overgenomen door de Perzen. Kun je het nog volgen? Het is best een ingewikkelde film. Maar het is wel heel veel geweld. Laten we zeggen, het is een goede film. Spannende film. En de Perzen nemen het over. En er is een Persische koning, Cyrus. En die zegt van, oh, wacht even, dit klopt eigenlijk niet. We hebben allemaal volken hebben we gejat. Die hebben we overwonnen en die hebben we steden verwoest. En we gaan dit herstellen. En die herstelt eigenlijk de volken. Die zegt, jullie mogen weer terug naar waar je vandaan kwam. Dan zou je zeggen dat iedereen zegt, woehoe, alles inpakken, we gaan, yay. Nee. Want als je in ballingschap bent geboren, en dat is de veiligheid van wat je kent. Kijk maar ook in het volk Israël toen ze uit Egypte werden bevrijd. Waar ook aan zeiden, joh, zullen we niet gewoon hier blijven? Het is wel zwaar om worden geslagen en het is allemaal slavernij, niet zo leuk. Maar de onbekende is misschien nog veel enger. En dat was hier ook, heel veel mensen bleven. Maar ook heel veel gingen terug. En ze zijn eigenlijk in 3 golven zijn ze weer teruggegaan naar het beloofde land. Zijn ze teruggegaan naar Israël. En de eerste golf is ongeveer, mocht je het op willen weten, 538 voor Christus. Gaat de eerste golf gaat terug. Die keizer of koning Cyrus die zegt van, joh, ga maar, je mag gaan. En Zerubabel gaat met een groep mensen, ongeveer 50.000 man, dan gaan ze weer terug naar Israël om de tempel te herbouwen. Want ze hebben gehoord van verhalen, of sommigen weten het misschien nog, dat in Jeruzalem was de stad van God. Dat was het middelpunt van het volk van God, van het beloofde land, van alles van wat God beloofd had. En daar stond de tempel en daar werd God geëerd. En dat moeten we herstellen. Dat moeten we weer gaan bouwen zoals het hiervoor was. Die moeten we rebuilden. En ze gaan erheen en ze gaan herbouwen. En vlak daarna gaat Ezra, die krijgt ook een roeping van God. En Ezra is een leviet en die was gewend om dus in de tempel van God te werken. Maar die stam, dus die wist heel goed waar zijn stam voor was. Maar de koning van ze zaten niet in de tempel, ze zaten namelijk in ballingschap. Dus ze gaan weer terug, Ezra met een hele groep mensen gaan weer terug. Eigenlijk om de tempeldienst te herstellen. Oké, er staat een tempel en Zerubabel heeft zijn best gedaan met al die mannen. Maar we moeten dat weer gaan herstellen. We moeten het volk van God weer terugbrengen naar het hart van God. Dat was de roeping van Ezra en die ging terug. En dan komt de derde golf. En die derde golf, dat is waar wij het over hebben. Dat is de groep die met Nehemia meegaat. Dat is ongeveer 450 voor Christus. Er zitten ruim 100 jaar tussen. Dus er zijn al mensen vooruit gegaan en die hebben al dingen herbouwd in Jeruzalem. En we pakken het verhaal dus op bij Nehemia. En overigens, als je het boek Ezra leest, dat gaat dus over de Zerubabel en Ezra. En die gaat ook een beetje door Nehemia heen, want in Nehemia komt ook Ezra weer voor. Dat is heel mooi. God heeft, weet je, God die plant mensen samen en die geeft mensen roepingen. Maar dat heeft wel één doel. En we hebben elkaar nodig. Op een gegeven moment gaat Nehemia, ik loop heel ver vooruit nu, die gaat zelfs Ezra erbij halen en zegt, hey, ik heb je nodig om het volk van God weer terug in het hart van God te brengen. Dus neem je Bijbelboeken mee en ga ze leren. Want ik kan dat niet, ik ben voor iets anders geroepen. Maar dit kun jij en dit moet je doen. Maar Nehemia die heeft een roeping. Eigenlijk om de muur te herbouwen. Maar eigenlijk veel meer dan dat. Nehemia beseft, dat als we een muur bouwen om Jeruzalem, als we die weer herstellen, dan is het weer een stad en is het veilig en gaan mensen komen. En dan wordt Jeruzalem weer waar het voor bedoeld was. De stad van God, veilig voor iedereen. Dus ondanks dat hij zich richt op de muur, dat is het belangrijkste, in de poorten, is zijn hart het volk van God weer herstellen in de verbinding met God. Terugbrengen naar het hart van God en naar de roeping van God. En naar de beloftes die over het volk zijn gegeven door God. Namelijk om tot zegen te zijn. Dat is het hart van Nehemia en daar wil hij heen. En dat gaan we even lezen. Dan gaan we een aantal lessen uithalen, gewoon voor onszelf. Omdat we niet alleen in ons eigen leven dingen te herbouwen hebben, maar we hebben ook weer een nieuw seizoen. En de roeping en de beloftes van God zijn nog steeds ja en amen. En amen betekent het is zo. En die gelden nog steeds. Soms moeten we alleen de stenen weer even op de goede plek zetten. Oké? Laten we bidden. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat uw woord levend is. Dat er kracht in zit. Heer, en ondanks dat het verhalen zijn van honderden jaren geleden, dat ze nu nog steeds relevant zijn voor onze levens, voor mijn levens, voor de levens van de mensen om ons heen. Heer, uw beloftes die staan nog steeds. Heer, ze wankelen niet eens. Heer, en ik bid dat als we met uw woord bezig gaan, en uw woord gaat bezig in ons, Heer, dan wijden we ons nu al toe aan wat u zegt. Heer, we zullen herbouwen waar u dat zegt. We zullen de stenen weer op een plek zetten. We zullen onze ogen weer op u richten. Heer, omdat we weten dat u een plan met ons leven heeft, maar ook met de mensen om ons heen. U houdt van iedereen. Amen. Amen. Dat is een moment in mijn leven, ik denk een jaar of 20 geleden, voor degenen die mij niet kennen, ik ben christelijk geboren en opgegroeid. Dus ik leef al mijn hele leven bij God en in de kerk en althans religieus. Maar rond mijn 20ste ongeveer heb ik een ontmoeting gehad met God. En dat heeft mijn leven veranderd. Daarvoor was ik kerkelijk en er was niks mis mee, maar die ontmoeting was nodig. Amen. Dus als je christen bent opgevoed, hartstikke gaaf, maar je hebt die ontmoeting met Jezus nodig. Met de Heilige Geest, dat die je vult. Ga daarnaar op zoek. Andere preek. Maar in die periode, en ik weet het niet zo goed meer, want dat ging allemaal door elkaar heen. En in die tijd ben ik ook getrouwd en weet je, dat is ook best wel belangrijk. Dus weet je, twee sporen. Maar in die periode ben ik echt God gaan zoeken van wat is de roeping op mijn leven? Weet je, wat heeft u in mij gelegd? Waar ben ik hiervoor? Wat ga ik doen? Wat gaan we doen? En ik ben een bidder geweest en aan het vasten geweest. En van alles gedaan, ook om Gods woord te lezen. Dat is ook een goede tip. Om te zoeken van, oké, wat gaan we doen? En er kwam een moment, en ik weet dus niet meer waar ik het zag, maar ik kwam een filmpje tegen. En ik hou van social media en ik hou van filmpjes kijken. Ik zit vaak op YouTube, zit filmpjes te kijken, inspirerend. En ik weet niet meer waar ik het filmpje zag. Ik heb het nog geprobeerd terug te vinden, maar ik kon het niet meer vinden. En het filmpje was een, ik weet ook de hele context niet meer, dus vergeef me daarvoor. Maar het filmpje was dat er een man en een vrouw zaten in een auto. En ze waren allebei hevige drugsgebruikers. En ze zaten steeds te geinen en iemand zat te filmen. Er zat iemand achterin te filmen. En die filmde op een gegeven moment hun gesprek en hoe ze een beetje spottend bezig waren over drugs en hoe erg het was. En het viel allemaal wel mee. En toen, op een gegeven moment draaiden ze om en toen zeiden ze, kijk maar, want het is heel goed dat kinderen dit ook al doen. En toen dacht ik, waar gaat het? En toen draaide de camera naar achter de bijrijdersstoel en op de grond achter de bijrijdersstoel. Er zat een kind van een jaar of 6, 7. En die hadden ze drugs gegeven. Gewoon om te laten zien dat het helemaal niet zo erg was. En dat kind was dus aan het trippen achter die bijrijdersstoel. En nogmaals, ik weet de context niet meer. Ik hoop dat het een compassion filmpje was of iets dergelijks, dat ze geholpen zijn. Maar ik weet nog wel dat mijn hart scheurde. Als ik het voor me zie, dan gebeurt het weer. Mijn hart scheurde voor dat kind. En ik dacht, wat voor een zieke wereld is dit? Wat voor een zieke wereld is dit dat mensen niet alleen drugs gebruiken, maar daar ook nog van genieten en ook nog aan hun kinderen geven en dat ook nog als goed bestempelen. En ik weet nog dat ik God bad. Ik zei, Heer, wat gaat er met dit kind gebeuren? Wie gaat dit kind redden? Die ouders niet. Maar wie wel? En ik weet dat ik maandenlang op mijn knie heb gelegen, of op mijn rug heb gelegen, of op mijn buik heb gelegen, om God te bidden. Van, Heer, wie gaat dit kind helpen? Wie gaat dit kind redden? Wie? En ik weet nog dat daarna eigenlijk God sprak en hij zegt, en daar heb ik de kerk voor geroepen. Ik heb de kerk geroepen, ik heb het lichaam gevormd. Ik heb mensen bij elkaar gebracht om levens te veranderen. Niet alleen van dit kind, maar ook van de ouders. Want ik ervaarde Gods liefde voor die ouders en mijn liefde was niet voor die ouders. Ik had wel andere ideeën met die ouders. Die waren ook wel bijbels, maar niet de goede kant. Maar Gods liefde ging ook naar die ouders uit. Hij zegt, als zij de liefde van God hadden ervaren, was dit nooit gebeurd. Weet je, want de kerk, op het moment dat mensen door middel van de kerk God ontmoeten, dan veranderen levens. En dan veranderen gezinnen. En dan veranderen wijken. En dan veranderen steden. We hebben zoveel verhalen. We zien dat in opwekkingen terugkomen, dat door één persoon een hele stad kan veranderen. Ik geloof daarin. Maar dat moment, daar denk ik nog zo vaak aan terug. Op het moment dat ik twijfel over mijn eigen roeping of over de roeping van de kerk. Als het niet loopt, als je gefrustreerd bent, als je boos bent, als je teleurgesteld bent. Dat zijn we allemaal. Dan denk ik daaraan terug. En denk ik, oh ja, dat is waar God me voor geroepen heeft. Voor dat kind. En ik weet eerlijk gezegd niet hoe het met dat kind is. Maar ik hoop dat die Jezus ontmoet heeft. En misschien is het wel ergens een pastor. Of een evangelist. Of een aanbiddingsleider. Je weet het niet. Ik ga er ooit achter komen. Maar ik zie dat kind nog voor me. Zo'n moment had Nehemia ook. Zo'n moment begon het leven van Nehemia echt te leven. Dat gaan we samen lezen. In Nehemia. In Nehemia 1 vers 1. En dan gaan we lezen tot en met hoofdstuk 2. Dus Nehemia 1 vers 1. Er staat een verslag van Nehemia, zoon van Gagalja. In de maand Kislev van het 20e jaar, toen ik mij in de burcht van Susa bevond, allemaal heel waardevolle informatie, kan ik nu allemaal niet over hebben, kwam een van mijn broers, Ganani, met een aantal mannen vanuit Juda naar me toe. Die waren dus al eerder terug geweest en die kwamen weer terug. Ik vroeg hun hoe het de Joden verging, die waren overgebleven en de ballingschap hadden overleefd, en informeerde naar de toestand in Jeruzalem. Hoe is het met mijn volk? Hoe is het met het huis van God? En ze vertelden me dit. Het gaat heel slecht met de mensen die in ballingschap hebben overleefd en die nu in de provincie Juda wonen. Ze zijn er het mikpunt van spot, want de muur van Jeruzalem is afgebroken en de poorten zijn in vlammen opgegaan. De veiligheid van de stad, waar Jeruzalem ook onbekend stond, die is kapot. Toen ik deze woorden hoorde, ging ik huilend op de grond zitten. Ik rouwde dagenlang. Ik vastte en riep de God van de hemel aan. Ik bad, ach Heer, God van de hemel, machtige en ontzagwekkende God. U die uw belofte nakomt en trouw bent aan ieder die u lief heeft en doet wat u gebiedt. Luister aandachtig en zie hoe uw dienaar dag en nacht tot u bidt ten behoeve van uw dienaren, de Israëlieten. Ik belijd de zonde die wij, Israëlieten, tegenover u hebben begaan. Sorry. Ook ik en mijn familie. We hebben u veel kwaad gedaan. We hebben ons niet gehouden aan de geboden, voorschriften en rechtregels die u aan Mozes, uw dienaar, hebt gegeven. Denk toch aan wat u Mozes hebt voorgehouden. Als jullie ontrouw zijn, zal ik jullie onder alle volken verstrooien. Dat is gebeurd. Maar als jullie naar mij terugkeren en je houden aan mijn geboden en die naleven, zal ik jullie, ook al zouden jullie verbannen zijn naar het einde van de hemel, terughalen en bijeenbrengen op de plaats die ik heb uitgekozen om er mijn naam te laten wonen. De Israëlieten zijn uw dienaar. Ze zijn uw volk. U hebt hen door uw grote macht en met uw sterke hand bevrijd. Ach Heer, luister toch aandachtig naar het gebed van uw dienaar. En dat van al uw dienaren die uw naam willen eerbiedigen, laat mij vandaag toch slagen en laat de koning mij welgezind zijn. In die tijd was ik schenker aan de hof van de koning. Hoofdstuk 2. Het zijn 13 hoofdstukken, dus ik hoop dat je tijd hebt vandaag. Het was in de maand Nisan, in het 20e regeringjaar van Artaxerxes. De wijn stond op tafel. Mooie zin. Ik nam de wijn en bood die de koning aan. Nooit had hij iets op mij aan te merken gehad. Maar nu zei hij, waarom kijk je zo somber? Je bent toch niet ziek? Er is vast iets dat je dwars zit. Ik schrok hevig. Waarom was dat? Dat hoorde namelijk niet bij de koning. Je moest altijd vrolijk zijn. Dus dit kon je dood betekenen. Ik schrok hevig, maar zei, majesteit, leven en eeuwigheid. Hoe zou ik niet somber zijn als de stad waar mijn voorouders begraven zijn is verwoest en haar poorten in vlammen zijn opgegaan. Tot zover. Hoe kan ik? Als mijn volk, als mijn stad, als die stuk is. Heer, hoe kan ik dan? Hoe zou ik niet somber kunnen zijn? Ik wil uit dit stuk wil ik een viertal lessen gewoon halen. Waarin we spreken over het herbouwen. Dan begint het net als bij Nehemia. Begint het met geraakt zijn. De eerste stap is dat Nehemia was geraakt. Hij hoorde een bericht. Hij hoorde een weerspiegeling van zijn volk. En misschien had hij gehoopt dat ze zouden zeggen, oh, het gaat fantastisch en oh, het is geweldig in Jeruzalem. Maar dat was het niet. Hij zegt, nee, het gaat verschrikkelijk. Het gaat helemaal niet goed. En God die raakte zijn hart. God die, want hij was nog nooit in Jeruzalem geweest. Hij had nog nooit Jeruzalem gezien, maar hij had gehoord over Jeruzalem. En hij had gehoord van zijn ouders en van zijn voorouders over de belofte van God. En die herhaalt hij zelfs aan God terug. En zegt, oh Heer, u had toch beloofd dat? Maar hij zag het niet, want hij hoorde een verslag die heel anders was. En hij werd geraakt. Hij werd diep geraakt dat hij ging huilen. Hij ging bidden. Hij ging vasten. Hij ging God zoeken. Hij ging God herinneren aan zijn beloftes. Maar hij nam ook verantwoordelijkheid. Daar komen we zo op. Maar de eerste stap die we kunnen leren uit Nehemia is, hey, waar ben jij bewogen over? Als je terugkijkt de anderhalf jaar waarin we gewoon creatief kerk moesten zijn. En nu gaan we weer eigenlijk richting hetgene waar de kerk goed in is. En dat is community zijn. Dat is met elkaar zijn. Dat is de kracht van God belijden in ons midden. Waar ben je dan bewogen over? Is het gewoon een nieuwe stap dat je zegt, ja, was ook wel leuk thuis. Eigenlijk vind ik het wel fijn thuis. Hi thuis. Fijn dat je meekijkt. Ik hoop dat je hier komt. Want er is zoveel die je kunt hebben online, behalve ons. Dus als het je lukt, misschien kun je fysiek niet, maar kom. Kom hier in Gods huis. En je gaat echt de kracht van God ervaren op een manier die anders is dan thuis, omdat hier community is waar jij bedoeld bent. Even voor de mensen thuis. Maar waar word je bewogen door? Ben je bewogen? Ben je bewogen als je ziet dat we weer de kerk weer de stenen op moeten rapen? Dat we weer de teams moeten gaan formeren? Dat we misschien wel weer anders, misschien weer opnieuw, misschien weer dubbel. We weten dat gewoon allemaal nog niet. Maar wanneer we zeggen, hey, de roeping van God is nog steeds hetzelfde. Alleen misschien herkennen we het nog niet terug. Maar wat raakt jou? Waar kun jij wakker van liggen? Waar is God bij jou bezig om te zeggen, hey, is het de tempel? Zoals bij Zerubabel of bij Ezra? Misschien is het wel de muur? Weet je, want zij gingen ook terug naar die stad, naar Jeruzalem, Ezra, of in Nehemia ook. En hij vond betrouwbare mensen die dezelfde passie hadden als hij, alleen gewoon niet wisten hoe ze het moesten doen. En misschien hoef je niet altijd voorop te lopen. We zijn niet allemaal Nehemia. Misschien is het maar 1 of 2 mensen die zo bewust een roeping krijgen van God. Maar we zijn allemaal geraakt, we hebben allemaal passie. En dan moeten we zoeken dat we die gaan aansluiten naar wat God aan het doen is. En soms loopt er iemand voorop die zegt, maar ik heb een plan. En Nehemia kwam daar later mee. Maar een man met een plan, die heeft nog steeds mensen met passie nodig. Dus misschien heb je niet een plan. Maar mijn vraag is, waar zit jouw passie? Waar zit jouw passie? Waar is God jou aan het bewegen? Om de stenen weer terug te zetten in de muur. Om weer de stad van God en de roeping weer te herbouwen. Volgende stap is dat De eerste stap is dat de Nehemia dus geraakt wordt. Hij wordt geraakt. En de tweede stap is dat hij gaat bidden. Weet je, dat is zo voor mij heel atypisch. Want ik ben een doener. Ik hou ervan, ik hou handen de mouwen, weet je. Ik vergeet soms gewoon te bidden. Sorry, misschien klinkt het heel ongeestelijk. Maar ik heb vrienden en medeleiders met mij nodig die zeggen, hey Robert, te gek dat je allemaal oplossingen weer aan het verzinnen bent en hoe strategieën, hoe we dat moeten doen. Zullen we eerst even bidden? En dan denk ik, oh, goeie, ja, laten we dat doen. Maar Nehemia wordt geraakt en hij valt gelijk op zijn knieën. Hij weet waar hij moet zijn, hij weet dat hij bij God moet zijn, want die heeft die passie in hem gelegd. En hij gaat op zijn knieën en hij gaat God zoeken. En hij neemt, ineens voordat hij natuurlijke autoriteit neemt, neemt hij geestelijke autoriteit. Hij weet dat de herbouwen en het kapot liggen van de stad of van de muur niet alleen een muurprobleem is. Want anders was hij gelijk opgestaan en was hij erheen gegaan. Want die bevel lag er al, ze mochten al. Maar hij ging eerst God zoeken. Hoe gaan we dit doen? Wat is de beste manier? Wie wilt u hier gaan betrekken? Hoe gaan we dit klaarmaken? Wat wilt u gaan doen? En als wij geraakt zijn, is dat de eerste stap die we gaan doen, is dat op onze knieën gaan en zeggen, Heer, wat wilt u hiermee doen? Hoe wilt u mij gebruiken? En hij gaat bidden. Hij neemt geestelijke autoriteit. En de volgende stap is, hij neemt verantwoording. Ook weer eerst geestelijk. Is je opgevallen dat hij begint te bidden en zegt, oh Heer, u hebt zoveel beloftes gedaan. U heeft beloofd dat als wij uw woord niet zouden houden, dat we verstrooid zouden worden. Dat is ook gebeurd. Dus hij besefte heel goed, het probleem dat wij verstrooid zijn, ligt niet bij God, dat ligt bij ons. Dat ligt bij mij en dat ligt bij mijn familie, dat ligt bij mijn volk. En hij begint met geestelijke autoriteit, geestelijke verantwoordelijkheid te nemen en zeggen, ik geef niemand de schuld, ik neem verantwoordelijkheid. Ik neem verantwoordelijkheid in de plaats van mijn volk door te zeggen, Heer, vergeef ons. Ergens anders in de Bijbel staat, als mijn volk zich verootmoedigt, dan heel ik jouw land. En wij zijn Gods volk. En in plaats van te kijken wie zijn schuld het nou is, of het nou die van Rutte is, of van Wilders, of wie dan ook, waar we heel goed in zijn, hè? Want de pandemie is allemaal schuld van iemand anders. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat wij, kinderen van God, geestelijke autoriteit hebben om het te veranderen. En om de atmosfeer te veranderen, het klimaat te veranderen. En ondanks alle dingen om ons heen, waar wij misschien geen invloed op hebben, wel een veilige plek kunnen zijn voor wie maar wil. En dat begint dat wij zelf zeggen, Heer, vergeef mij. Vergeef mij voor wat ik gedaan heb. Vergeef mijn volk voor wat we gedaan hebben. We zijn blijkbaar afgedwaald. Misschien weet je niet eens waarom, maar we zijn blijkbaar afgedwaald, want we zijn verstrooid. En dat heeft hij ook gezegd. Maar hij heeft ook gezegd, dat als wij daar verantwoordelijkheid voor nemen, als we terugkeren naar uw hart, als we terugkeren naar uw plan, als we terugkeren naar uw woord, dan gaat u het herstellen. Heer, en daar wil ik op gefocust zijn. Heer, maar het begint dat ik zeg, ik ben verantwoordelijk. Ik neem de plaats in van mijn volk. En ik neem verantwoordelijkheid voor wat er gebeurd is. Ondanks dat ik geen deel had daaraan, neem ik wel de verantwoordelijkheid. Dat is geestelijke autoriteit nemen. Dat deed Jezus. Jezus ging aan het kruis en zegt, ik heb niet gezondigd. Maar ik neem het op mij. Om de plek voor jullie vrij te maken. En daar danken wij ons leven aan. Amen. Laat je dopen. Oh, dat is even tussendoor. Hij vermoedigt zichzelf voor God. Je leest er zo makkelijk overheen. Er staat, in de maand Kislev werd hij geraakt. Weet je dat nog? In de maand Nissan kwam hij bij de koning. Nou, ik ben zelf ook niet zo Joods onderlegd, dus ik heb het ook allemaal moeten googlen. Weet je hoeveel maanden ertussen zit? 7 maanden. Ongeveer. 7 maanden. Dus wij lezen het zo makkelijk. Oh, hij bidt. Hij vast even. Hij bidt, God, en hij gaat naar de koning en het gebeurt. 7 maanden. 7 maanden is hij geraakt. 7 maanden bidt hij. 7 maanden neemt hij verantwoordelijkheid voor een volk. En hij laat niet los totdat God iets geeft. Totdat dat moment komt. En dat is eigenlijk de volgende stap. De vierde stap is dit. Toen de koning hem vroeg, hoe gaat het met je? Wist hij dat het binnen zijn bereik lag. Hij wist. Hij had God al gebeden, dat hebben we gelezen. Van Heer, bereid de koning zijn hart voor. En toen de koning hem vroeg, wat is er aan de hand, toen wist hij, oké, dit is het moment. Hij wachtte op God. Maar hij wist het als God sprak, hij alles in zijn bereik had om de oplossing te bieden die God voor ogen had. Hij wist dat alles in zijn bereik lag. Hij kende de koning. Hij had toegang tot de koning. En hij wist dat God zijn hart kon bewerken. Hij wist dat de koning niet te moeilijk was voor God. Hij wist dat God machtiger was dan al die Perzen en die Babyloniërs bij elkaar. Waarom? Dit was het plan van God, weet je nog? Als ze niet aan de geboden hielden, zouden ze verstrooid worden. Maar als ze wel weer terugkeren naar zijn hart, zouden ze weer teruggebracht worden naar Jeruzalem. En Nehemia wist dat dit de tijd was. En hij ging met zijn groep mensen, ging hij terug naar Jeruzalem. En daar komen we waarschijnlijk in de rest van de series nog wel over. Er gebeuren allerlei dingen. Maar er ontstond ook tegenstand. Er was ook aardig wat tegenstand. En ondanks de tegenstand die er kwam, die we allemaal kennen, op het moment dat we Gods stem verstaan, op het moment dat we zijn roeping volgen, op het moment dat we uitstappen om Gods plan te bewerken, komt er tegenstand. En ondanks die tegenstand, weet je hoe lang ze erover gedaan hebben om de muur van Jeruzalem te herbouwen? Wie durft iets te gokken? Wie durft iets te gokken? Ik hoorde iemand al zeggen, maar... Wie riep dat? 52 dagen. Ja. 52 dagen. Ik vind dat snel. 52 dagen, het waren niet van die kleine steentjes. Die hadden geen metselmachine. Het waren mensen, zoals jij en ik. Die een roeping van God hoorden. Die een passie hadden voor zijn plan. En die zeiden, wat er ook moet gebeuren, ik ga het doen. Wat de tegenstanders ook zeggen. Wat ze maar roepen over mij en mijn gezin en over ons volk. Over het plan van God, over onze bestemming. Wat ze ook doen, ik ga staan. Ik ga die stenen pakken. Ik ga ze zetten op de plek waar God ze bedoeld heeft. Ik ga herbouwen de beloftes die God heeft gegeven. In 52 dagen hebben ze de muur herbouwd. Wauw, wat een wonder. En dat was een getuigenis voor alle volken eromheen. Die zeiden, in 52 dagen zo'n muur, hier moet God aan het werk zijn. Hier moet God aan het werk zijn. Maar het begint met een passie. Het begint met geraakt worden. Vervolgens duiken we op onze knieën en dan zeggen we, Heer, wat gaat u doen? Hier ben ik. Heer, vergeef mij, vergeef mijn volk. Wat we ook gedaan hebben, Heer, maar herstel uw belofte. Uw belofte staat nog steeds en ik bouw daarop en ik vertrouw erop en ik hou u eraan. Dat ik mij verootmoedig, dat u mijn land herstelt. Hij nam verantwoordelijkheid voor zijn situatie. Hij nam verantwoordelijkheid voor de roeping over zijn volk. En hij wist dat wat God beloofd had, binnen zijn bereik lag. Hij wachtte op het moment waarin hij een mogelijkheid had. Waar ben jij door geraakt? Waar is God jou aan het beroeren? En als je dat nog niet ervaart, dan geeft niks, er ligt geen oordeel op. Ga God zoeken. Want de stad ligt in puin. En hij wil gaan herbouwen. Hij wil een wereld redden. En daar gebruikt hij de kerk voor. En de dingen die wij doen, hoe klein ze ook lijken, misschien is maar een steen inleggen, blijkt de getuigenis te zijn van alle volken eromheen. Dus maak niet klein hetgene wat God jou verroept. Maar weet dat God jou gebruikt om de mensen om jou heen zijn grootheid, zijn liefde en zijn macht te laten zien. Ik wil vragen of we gaan staan, of we samen gaan sluiten. En nog een lied samen gaan zingen. En dan heerlijk gaan eten, glorie. Vader, ik wil u danken voor dit seizoen. Ik wil u danken dat u beloftes geeft die blijven staan. Heer, maar dat u ons een rol geeft in die beloftes. Heer, en op dit moment bid ik, Heer, door uw geest, raak ons aan. Heer, begin daar. Heer, raak ons aan in het gebied waar u ons passie voor geeft. Heer, help ons om uw stem te verstaan, zodat we zien en op waarde kunnen schatten hetgeen u laat zien. Heer, help ons om dit in te zetten. Heer, help ons om mensen te vinden met een plan. Zodat we een plan kunnen gaan volgen, dat uw stad wordt herbouwd en dat iedereen om ons heen, Doetinchem, de regio, ziet dat u leeft, dat u machtig bent en dat u uw beloftes houdt. Heer, ik bid op dit moment dat de kracht over ons komt. Heer, kracht om steden te herbouwen. Heer, als wij teleurgesteld zijn in ons eigen leven. En zijn van die missie weggelopen. Ik zie voor me dat mensen een muur aan het bouwen zijn en dat ze het niet meer zien zitten, de stenen laten vallen en weglopen. En ik zeg tegen je, God roept je terug. God roept je terug en de opdracht is niet veranderd. Zoek God en die passie zal herleven. De passie zal herleven om die stenen weer op te pakken in jouw leven en ze weer voor God in te gaan zetten. En ik bid je dat je naar God zult luisteren en hem zult vertrouwen dat zijn plan werkt en dat alles binnen jouw bereik is. Amen.